Leid mij, help mij, vervul mij met uw geest en stuur engelen om mij te beschermen, Heer, dat ik geen woorden uitspreek die u niet welgevallig zijn. Alle eer en alle lof komen u toe. Hoe gaan we kennen? Ja, een vraagje. Is er nu eigenlijk wel een God die almachtig is, die alles weet, die rechtvaardig is en alles in zijn handen heeft? Is er nu eigenlijk wel zo'n God? Als we kijken wat er gebeurt in Syrië, in Afrika, Nepal, ik denk dan aan ISIS, Boko Haram, wat er ook gebeurd is in de Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2, ook met Napoleon, moet ze niet allemaal opnoemen. Allemaal vreselijke dingen. Wat er nu ook gebeurd is met Yuri, dan had ik me gevraagd hier soms af als normaal mens: Heere, waarom hebt u dat toegelaten? Maar we weten dat, we weten uit geloof dat de Heere God alles in zijn handen heeft, dat hij er toch het beste voor heeft en uiteindelijk dat hij tot zijn doel komt. Dat is nu heel gemakkelijk om mee te zeggen, sorry, Tony, maar u weet het. Ik hoor dat u echt van de Heere kunt spreken. Ik hoor dat er zelfs vriendjes en vriendinnetjes meekomen met Femke naar de kerk. Nu, dat is, ik zie daar toch een hele duidelijke zegen in van de Heere God. Maar alles begrijpen kunnen wij niet. Maar nu, waarom laat de Heere dat eigenlijk allemaal toe? Ik ga dus graag met jullie een tekst lezen die niet direct op de beamer komt. Een tekst uit Psalm 19, vers 1. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Alleen stilgestaan bij alles wat de Heer heeft gemaakt in de kosmos, het heelal, hoe dat de aarde ronddraait rond de zon in een eclips. Niet te ver, niet te dicht. Te ver, alles zou weer vervriezen. Te dicht, alles zou versproeien. Alles zit heel knap in elkaar. Wat beschermt er ons nu nog tegen de schadelijke zonnestraal? Dat is de ozonlaag. Nu, ik ben geen wetenschapper. Er zijn hier mensen die dat heel beter en veel schoner kunnen uitleggen dan ik. Maar de hemelen zitten knap in elkaar. Het zijn de handen van de Heere. En ook in de volgende tekst had ik graag gehad dat misschien op de beamer. Romeinen 1, vers 20. Wat zegt Paulus hier? Ja, Paulus bewijst hier eigenlijk dat de Heere God echt bestaat en dat iedereen het kan zien. Ik lees het even voor. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Ja, alles wat er gemaakt is door de Heere God, de planten, de dieren, de mensen, dat zit zo knap in elkaar. En toch, jammer genoeg, zijn er meer en meer mensen die dat allemaal maar aan de kant gooien en zeggen, het is evolutie. Nu, vroeger werd er gezegd, de evolutie met de Big Bang begint dan en altijd maar verder en verder, ik ga daar nu niet verder op ingaan. Dat was vroeger, zeiden ze 2 miljard jaren geleden, nu zeggen ze 6 à 7 miljard jaren. Maar moet ik denken van een enorme tijd dat dat is, maar dat klopt eigenlijk niet. Nu, er is wel een verschil tussen micro-evolutie en macro-evolutie. Een koe blijft een koe. Een paard blijft een paard en wordt geen ezel. Macro-evolutie. Maar er is wel micro-evolutie. Een bepaalde dierensoort kan zich zodanig aanpassen en aanpassen dat ze eigenlijk veranderen. Ja. Het schijnt bijvoorbeeld, als we nu kijken naar een kat, de meeste mensen hebben een katje. En dat zou toch komen van de leeuwachtigen, de katachtigen. Ja. Maar goed, door evolutie en door mutatie komt dat tot stand. Nu nogmaals, ik kan dat niet zo goed uitleggen. Er zijn hier wel mensen die een beetje meer biologie gestudeerd hebben en zo. Er zijn ook mensen hier in ons midden die zelfs nu toegepaste wetenschap bestuderen. Ik ga hun naam niet noemen. Maar Een mens zit zo knap in elkaar, dus als je nu zou geloven dat wij hier zo zijn, toevallig, de Big Bang theorie, pam pam pam, de aarde begint zich te vormen, begint water te komen, één celletjes en uiteindelijk de mens. Een rots is nu een rots. Hoe kan er nu in hemelsnaam uit de rots een mens ontstaan die kan zien, die kan horen, die kan die gevoelens geeft en die liefde nodig heeft? Er is toch iemand die dat geweld heeft? Misschien enkele domme voorbeelden, een fiets. Wie heeft er een fiets gemaakt? Zomaar vanzelf, die wielen en die spaken. Nu zijn er heel veel elektrische fietsen. Er is toch iemand die dat geweld geeft? Kijk, mijn hand daarmee toch kennen. Van die fiets, een elektrische fiets maken. Nu verder een auto. Zomaar een auto. Heeft dat toch iemand gemaakt? Een ingenieur, nu hebben ze straks auto's. Zou ze niet meer moeten besturen. Nee, ze zijn er nu bezig, vooral bezig met te experimenteren. En als het nu een klein beetje op mijn terrein mag gaan, de eerste treinen. Wie weet wie er de eerste trein heeft uitgevonden. Er zit hier iemand die heel veel weet van de spoorwegen. Ik ga je naam vergeten. Roep, hoe snel reed de eerste trein? Ongeveer. Het schijnt tussen Mechelen en Brussel, ongeveer. Ongeveer 20, 30 kilometer per uur. En ze reden dan nog op een spoor, en het schijnt dat er dan een snelroper moest voorlopen met een tors. Hier komt de trein, hier komt de trein. 20, 30 kilometer per uur. Wie weet hoe snel de treinen nu reden op sommige plaatsen. Wie weet er dat? Hier in België 300, maar in Japan zijn ze nu bezig met te experimenteren, verschillend 500, 600 kilometer per uur. Maar er is toch een intellect die dat allemaal heeft uitgevonden en uitgeprocedeerd. Wie heeft er de mens gemaakt? Een mens zit zo knap in elkaar. Gezicht, oren, gevoelens, alles. Nu, nogmaals, ik heb geen medische studies gedaan, maar een mens zit zo knap in elkaar. Maar, als je dat nu weet, kun je zeggen, ik ken nu de hele God. Ik heb nog gehoord van mensen die zeggen, ze wandelen veel in de natuur, ik geloof in God. Maar heb ik geen Bijbel nodig? Heb ik de kerk niet nodig? Heb ik het medechristen niet nodig? Als ik in de natuur wandel, dan zie ik de flora en de fauna. En ik geloof dat er een God is. Ik heb daar genoeg mee. Klopt dat? Hebben wij de Heer? Ja, de Heer God herkennen wij op de een of andere manier ervaren in de natuur. Maar klopt dat eigenlijk wel? Dat we de kerk niet nodig hebben? Dat we de Bijbel niet nodig hebben? Klopt dat? Ik denk dat dat niet klopt. Als wij de Heere God willen leren kennen, moeten wij zijn woord bestuderen. Moeten zijn woord mediteren. En hebben we broeders en zusters nodig om te bidden voor elkaar. Jammer genoeg dus wat er nu gebeurd is met Tony. Ik weet, niet alleen in onze kerk, maar in heel veel kerken wordt er gebeden voor Joni. En hij ervaart dat. De Heere weet waarom. Waarom hij je toegelaten heeft, maar nu heeft Tony onze gemeente nodig. Niet alleen voor het vervoer, maar ook voor het eten te brengen en zo, naar steun en kracht. Ik geloof dat de Bijbel duidelijk zegt wat er vroeger gebeurde, wat er nu gebeurt en wat er straks zal gebeuren. Hoe beter wij Gods woord kennen, hoe sterker wij staan in deze wereld. Hij laat zich kennen doorheen de Bijbel. En natuurlijk, iets heel belangrijk, hoe leert hij zich kennen? Doordat we een persoonlijke relatie moeten hebben met de Heer Jezus Christus, die hier gezonden is op aarde door de Vader. De Vader heeft de Heer Jezus gezonden. En we kunnen daar misschien iets korts van lezen in het Nieuwe Testament. Ik heb het niet opgevraagd natuurlijk, maar Johannes 1 vers 1, ik lees het even. Johannes 1 vers 1, ik lees het. Of ga je toch kunnen projecteren, had het? Heel snel. Het is vers 1, eerst van, ja goed, ik lees het even voor. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Verder wordt uitgelegd, 14, van dit jaar. Johannes 1, vers 14. Wie is dat woord nu? De Bijbel legt zichzelf uit. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Dus het woord die bij God was, die God was, het woord is vlees geworden, dat is onze Heer Jezus Christus. We kunnen dat eigenlijk niet begrijpen, je mag nog zoveel theologie gestudeerd hebben dat je wilt. Begrepen, onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest en die drie zijn één. Je kunt wel het een en het ander daarover zeggen, maar echt begrepen, ik denk dat wij dat niet kunnen. Misschien klein, toch een heel kleine verduidelijking. Water heb je in drie verschillende vormen. Water, ijs en damp. Maar het blijft steeds water. Nu. Maar er zijn heel veel dingen dat wij daarover kunnen zeggen, maar echt begrepen kunnen wij niet. Ja, en hoe is de Heere God nu? Hij is vol genade en vol waarheid. Wil je de Heere God leren kennen, want dan zal ik jullie aanraden, lees de vier evangeliën. De vier evangeliën geven een heel duidelijk beeld van wie dat Jezus is en ook hoe dat God is. Want hij is het beeld van de enige geboren zoon. Enkele karaktertrekken had ik heel graag eens nog eens kort doorgenomen met jullie. Bepaalde karaktertrekken van de Heere onze God. Ten eerste zijn liefde, we hebben dat al gehoord. Zijn rechtvaardigheid en ook zijn langmoedigheid. Ja, zijn liefde. Wie kent er niet de belangrijkste tekst van heel de Bijbel? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan een ieder die Hem aanvaardt, opdat Hij gered worden en niet verloren gaat. Dat is de tekst van de Heere God die duidelijk zijn liefde openbaart. En ook vinden wij dat terug, wat Paulus daarover schrijft. 1 Korintiërs 13. Vanaf 4 tot en met 8. En zo een keer mogen vragen als Sajinneke recht staat en dat even duidelijk voorleest.
De liefde is langmoedig, de liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig, de liefde verhaalt niet, zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemand zo. Zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwaad niet. Zij is niet blijde over onrechtigheid, maar zij is blijde met waarheid. Alles bedekt zij, alles goed zij, alles goed zij, alles draagt. De liefde verhaalt minder meer, maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstoren. Kennis, zij zal afgedaan hebben.
Dank u. Dus hier, wat is de liefde? De liefde is verdraagzaam, langmoedig. Ja, we weten het allemaal, maar ik geloof dat, zoals ik gehoord heb van Jan, schieten wij soms niet allemaal tekort in de liefde. Maar de Heere God is vanuit de liefde. Hij is ook rechtvaardig. Tekst. Maar misschien vraag naar Sarah. Dat Sarah dat is, deze korte tekst leest. Sarah, liefst, recht staan liefst. Oké, dank u. Dus buiten de wet om is er gerechtvaardigheid geweest. Ja, dat is eigenlijk op zich deze tekst een hele studie op zich. De Heer heeft zijn wet gegeven aan ons, of aan de Joden, de 10 geboden om iets te zeggen, maar een hele hoop andere wetjes erbij. Niet om ons te pesten, maar om eigenlijk ons tegemoet te komen, want hij wil dat wij het goed hebben. Niemand, maar ook niemand, kan 100% de wet van de Heere God volgen. Niemand kan die wet vervullen, maar één iemand heeft die wet wel vervuld. Daarom moest er iemand komen. En nu tot mijn ander puntje. De Heere is langmoedig. Hij is langmoedig tegenover ons. Wie weet wat dat betekent. Langmoedigheid, dat is een heel oud woord dat wij heel weinig nog gebruiken in onze dagelijkse taal. Langmoedigheid. Jakken. Geven. Ik roep een beetje onze intelligente mensen, omdat ik weet dat ze gestudeerd hebben en nog studeren. Ah, ja. We zijn nog jong, maar we zijn nog heel jong. Ik denk dat Steve het weet. Langmoedigheid. Ja. Met geduld, heel juist, ja. En waar vinden wij dat de eerste maal terug? In Gods woord. Ezekiel 34, 6 en 7. Exodus. We vinden dat daar terug. 6 en 7. Mag zo nu vragen naar Febus. Febus zal dat wel eens luid of durven lezen. Ja. Dus wordt duidelijk verwezen dat de Heere God in het Oude Testament langmoedig is. En ook in het Nieuwe. Jacobus, een broer van de Heer Jezus, zegt, geduld hem, geduld hem. En wat is geduld? Langmoedigheid. Er zijn nog heel vele teksten die erover gaan, over de langmoedigheid van de Heere God. Misschien een keer een vraagje tussen de twee. Waar vinden wij die sporen van Gods langmoedigheid tussen ons? Bij wie zouden wij dat meest van nul vinden? Wie durft daar een antwoord op geven? Jan?
Wie in de spiegel kijkt?
Ja.
Ik
geloof dat je kunt zeggen, waar kunnen wij dat duidelijk vinden in dat geduld? Mensen, ouders met veel kinderen. Wesley's kind, Wesley, dus zoon van een heel talrijk gezin, 19 kinders. Onze buren zijn ook uit de familie van 12 of 13 of 14 kinderen. Maar als ouder moet je geduld hebben. Moest ze alles leren. Moest ze leren lopen, moest ze leren spreken. Leren praten, ja, lezen. Van alles moet ze leren, maar één iets moet ze niet leren. Kurt. Wat moet je de kinderen nooit leren? Je hebt er maar twee, maar wat moet je de kinderen nooit leren? Zeg maar. Ruzie maar. Liegen, bedriegen, dat weet je, dat zit daarin. Ja, sorry. Onze Kurt heeft een superkinderen, ze komen nooit in ruzie, altijd. Maar wij hadden er twee, moesten nu en dan een keer wel zo'n beetje. Ik denk dat ook Jan dat kan beamen, dat Jan en Heertruid, geduld, geduld, geduld. Sommige ouders hebben goddelijk geduld nodig. Maar toch, dat vind je ernstig terug. Maar de Heer heeft geduld. Ik had nog graag enkele kleine citaten op tafel gegooid, hier op tenminste hier, om te bewijzen dat de Heer God wel langmoedig is. Soms werd er gedacht, en hij is niet langmoedig. Hoe lang denk je, voor een voorbeeld uit het Oude Testament, hoe lang denk je bijvoorbeeld dat Noach aan die ark heeft gebouwd.
Hier komt het antwoord.
120 jaar. Maar u moet goed weten, voor die 120 jaar, dat de Heer God al dan al bezig was met de prediking. Mensen, jullie zijn zondig, doen heel veel verkeerde dingen, plots zal er een stop zijn. Henoch. Henoch predikte, zegt de Bijbel, de gerechtigheid. Wat moet er ook nog bestaan hebben? Dat staat niet beschreven in de Bijbel, maar ik denk dat dat zo is. Adam en Eva werden uit het paradijs gestuurd, maar nergens kun je lezen dat het paradijs vernietigd geweest is. Dus heel waarschijnlijk, in die tijd, in die ongeveer 2000 jaar vanaf het begin tot de zondvloed, dat het paradijs er nog stond. En heel veel mensen die toch nog moeten geleefd hebben, gaan toch ook op de een of andere manier nog weten hebben van Adam en Eva, van Henoch, dat ze niet zo verder mochten gaan. Maar ze geloofden niet. En als de ark vol was, dan sloot de Heere God zelf de deur. Maar hij heeft nog 120 jaar gewacht, geduld gehad met de mensen. Ook Sodom en Gomorra. En nog een kort mogen zeggen, Sodom en Gomorra. Wij lezen soms, de Heer heeft recht Sodom en Gomorra vernietigd. Nee. Eerst heeft hij Lot laten gaan. En er staat geschreven dat Lot een rechtvaardig mens was, die zijn ziel gekwetst heeft aan die zondige en verkeerde zaken die daar gebeuren. Op een bepaald moment zijn er nog engelen gestuurd geweest, maar ze hebben niet wijn luisteren. De Heer heeft gezegd, stop. Als we nu lezen bijvoorbeeld ook van de 10 plagen van Egypte, we denken, dat komt heel snel achter elkaar. Bepaalde plagen komen heel snel achter elkaar, maar de meeste plagen niet. Dat heeft enkele jaren geduurd, tegen dat de Heere God zijn kracht, zijn wijsheid, ja, en zijn langmoedigheid heeft getoond, maar op het einde heeft gezegd, stop, nu is het genoeg. Nu wil je toch niet luisteren, de eerstgeborene, en is het leger vernietigd geweest in de Rode Zee. Dan zien wij ook nog, wanneer de Joden in het land komen, Canaan, of vooraleer dat ze in het land komen, dan heeft de Heer ook nog heel veel geduld. Ze zijn ongeveer een jaar en een half, zijn ze in de woestijn bezig met de tabernakel te bouwen. En dat is ook een beeld van hoe is de Heer God, hoe wilt gij gediend worden, hoe wilt gij geëerd worden. En ook kregen zij uit de 10 geboden. Ze zijn dan straks ongehoorzaam, moeten ze 40 jaar in de woestijn vertoeven vooraleer dat ze binnengaan. Zijn ze dan in het land? Zijn ze dan altijd braaf en welgevallig? Louis, wat, zijn ze braaf in het land? Heel veel verkeerde dingen. Lees maar eens het boek Richteren. Hoogten, laagten. Keer op keer vallen ze in afgoderij en in immoraliteit. En doet de Heer zo? Nee. Plotseling rijdt hij in en hij laat legers binnenkomen uit de naburige landen. Nu, mijn laatste puntje. Welke consequenties heeft dit alles voor ons? Wanneer we weten dat de Heere God liefde is, dat hij rechtvaardig is, dat hij zeker langmoedig is, veel langmoediger dan wij toch even kunnen denken. Welke consequenties heeft dit? Denk je dat de Heere zal blijven toekijken op alles wat er gebeurt in de wereld, hoe hij belachen wordt, bespot wordt, hoe hij met de voeten getreden wordt, hoeveel weer moorden en wat er dan ook gebeurt in al die verschillende landen, op een bepaald moment zal hij zijn stop. Nu is het zo. Wanneer dat zal gebeuren, dat weet er niemand, maar hij zal zijn stop, nu is het genoeg. Hij zal de wereld oordelen. Maar hij is nog steeds langmoedig. We hebben dat gelezen in Jacobus, dat wij moeten geduld hebben. Nog steeds roept de Heere God mensen tot zich. En nog steeds bekeren zich mensen. We hebben ook gehoord, dus door de studie van bij de moslims, door David, dat er in bepaalde landen heel veel moslims tot bekering komen. Dat er zelfs in bepaalde landen moskees omgevormd worden tot kerken. Hier gebeurt jammer genoeg het tegendeel. Hier vallen veel kerken af en ze maken er moskees van. Maar toch moeten wij brengen verder het evangelie. Ik heb een goed initiatief gehoord van onze broeder Jan, die straks zal proberen weer bijbelstudies te geven in zijn streek. Of geven, of laten geven. Nee. Wel, ik ben ook een evangelist, de meeste mensen weten dat wel. Maar als ik kijk naar de resultaten, ben ik ontmoedigd. Het is bijna, dat is, ja, gepraat, je wordt bekeken dat je op een andere planeet komt. Ja, maar toch moeten wij doorgaan. En regelmatig, als ik zeg, ik zie het niet meer zin, dan krijg ik op de een of andere manier zo'n schouderklopje. Die zegt, Gilbert, je moet toch verder gaan. Ten slotte, het is mijn werk om mensen te verkeren. Ik wil gebruiken als een instrument. Nu, ik alleen word niet gebruikt als een instrument. De meeste mensen, ja, de een kan het beter uitleggen dan de ander, de iedereen heeft verschillende haven. Als ik onze clarinist zie, onze vriend Bernard, die heeft talent van de Heer gekregen om hier te spelen. Ook onze Thomas, wat gebruikt het ter Heer? De een kan het beter uitleggen dan de ander, we weten dat ook, maar de Heer wil iedereen gebruiken. En eigenlijk, zijn geduld, om het allerlaatste te zeggen, had de Heer 40 jaar geleden gekomen, dan was ik 20 jaar ongeveer, dus kunnen we weten hoe oud ik ben. Waar had hij dan gekomen, dat was ik verloren. Gelukkig heeft de Heer geduld gehad met mij, en ben ik dus dan 10 jaar, ongeveer 10 jaar later tot bekering gekomen. Er zijn hier ook al mensen die 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar christen zijn, maar de Heer heeft geduld met mij. En nu moet ik één iets proberen, dat kan ik niet alleen. Als we kijken, de Heer God heeft mensen gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Het beeld van de mens, het beeld van God in de mens, is serieus vertroebeld. Je ziet het, he. Kain vermoordt zijn broer. Dan de zondvloed en de een vermoordt de ander. Nu nog. Maar toch wil de Heer door zijn geest maken dat ik meer en meer gelijk op de Heer Jezus. Dat had ik graag willen zeggen. Hij is landmoedig, hij is geduldig, hij is liefde. En hij wil ons vormen naar zijn beeld. Misschien mag ik nog eens kort afsluiten te binnen. Heer, dank u dat u aan de deur van mijn hart hebt geklopt. Dat u mij ook gebruikt als een instrument in een machtige hand. Dank u dat u liefde bent, dat u rechtvaardig bent en dat u langmoedig bent. Heer, dank voor deze dienst en dank u dat u genade bent. Dat u genade bent, Heer, voor Tony, Martin, jullie en hoe de andere familie. Dank u, Heer, dat u ook bij Peter bent, Heer, dat u hem weer de kracht uitgeeft zoals vroeger. Dat hij weer de woorden mogen brengen, Heer. Dat hij u mag verheerlijken.
Afsluiten met het laatste lied. 422. U wil ik kennen, u wil ik kennen en steeds met u wandelen door u met de waarheid bekleed. Het is een heen gekend lied, denk ik. Het is een lied dat Gilbert heeft gekozen. Maar ik denk dat het de beste manier is om God te leren kennen door beproevingen. Vaak lezen we in de Bijbel dat juist door beproeving God zijn liefde, zijn almacht, zijn genade toont. En ik denk dat Tony en Martin dat best ook kunnen van getuigen. Dat juist in die moeite en die lijden God toekomt, naar ons toekomt en ons troost. We zijn niet gespaard van lijden. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Maar we hebben een andere beleving dan de wereldse mensen die niet geloven. En dat moeten we vasthouden. God komt ons tegemoet en God weet wat we aankunnen. En we worden niet boven vermogen verzocht. En juist in die beproevingen kennen we God. En dat is iets dat ons nooit meer zal loslaten. Juist in die beproevingen leert God zichzelf, of openbaart God zichzelf in ons. En bijzonder ook voor Tony en Martien, en ik hoop en we blijven bidden dat ook daarin Gods heerlijke naam mag verkondigd worden. Ook in de familie, in gans het gebeuren en het gebuurte, dat Gods naam daardoor mag geëerd worden, ondanks alles. Lied 422, en tijdens dit lied, sorry, gaat de collecte door. Voor deze dag, Heer. We danken u voor deze dienst. We vragen uw genade en uw zegen, Heer. Dat u ons ook weer deze komende week veelvuldig wilt zegenen, Heer. Dat uw hand met ons mag zijn, Heer, zodat ons geen kwaad treft. Dank u wel, Jezus. Amen. Nou, een goede zondag.